Zoog, goeden avond weer, vrienden. Het is nu de tijd om uw vragen te beantwoorden, zover als het gaat. We beginnen natuurlijk met alles wat betrekking heeft op het onderwerp. Mag ik de eerste schriftelijke vraag?
Zowel op wetenschappelijk als artistiek gebied zijn het bijna altijd Joden die het meest presteren. Hoe komt het? Graag uw verklaring.
Oh, dat is betrekkelijk eenvoudig. Wanneer u zich realiseert hoe de Joodse jongeren worden opgevoed, dan zult u ontdekken dat studie, uithoudingsvermogen, door die leefwijze eigenlijk worden aangemoedigd. Wanneer ze dan een talent hebben en dat proberen te ontwikkelen, dan doen ze dit dus met veel meer uithoudingsvermogen en vooral met grotere zelfdiscipline dan de meeste anderen. Je kunt niet zeggen dat alle grote kunstenaars Joden zijn geweest. Maar je kunt wel zeggen dat wanneer een Jood een gave heeft, hij er veel meer van weet te maken dan vele anderen, omdat hij door zijn vasthoudendheid, zijn zelfdiscipline, dus veel eer tot resultaten komt en daarnaast gewend is om wat meer kritisch te staan tegenover hetgeen hij zelf voortbrengt dan vele anderen. Is dat voldoende?
Kunt u mij zeggen waarom Jezus het Joodse volk uitzocht om daar verlossing te brengen? Waarom niet in India bijvoorbeeld, of welk ander land dan ook?
Daarvoor moeten we de historische samenhangen kennen. In die tijd was Rome een grote macht. Rome beheerste in feite het gehele Westen. Nou, tot Schotland toe waren ze in die tijd al gevorderd. Wanneer Jezus dus met de Joden te maken had, dan kwam er bovendien bij dat ze door de onderdrukking die er in die tijd ongetwijfeld was, allemaal nogal erg wachten op een Messias. Dat wil zeggen dat dus leringen van rondgaande predikers veel meer aandacht trokken dan elders het geval zou zijn geweest. Zeker in India, waar je dus via de verschillende hoven van de vorsten had moeten werken om enige impressie te maken. Dat is zelfs later nog zo geweest. Wanneer we kijken wat Siddhartha heeft gedaan, dan weten we ook dat hij van het ene hof naar het andere trok vaak. En eigenlijk pas toen het klooster van de drie bomen was gesticht, zich ook meer tot het gewone volk heeft gericht. Jezus kwam voor het volk. Hij kwam dus speciaal in een gebied waarin zijn boodschap nodig was en waarin ze gehoor zou vinden. Het voordeel was verder dat de slavenhouderij in Israël op een totaal andere voet was geschoeid, totaal andere leest moeten we zeggen, dan bijvoorbeeld in Rome of in Griekenland of in Egypte of in India. Hierdoor was het mogelijk om een nieuwe weg aan te kondigen die niet alleen voor een bepaalde kaste of stand, maar voor iedereen gelijkelijk zou gelden. Als Jezus in India had gewerkt en hij had de paria's erbij betrokken, dan zou hij onmiddellijk de toorn van alle brahmanen tegen zich gekregen hebben. Hij zou waarschijnlijk dan ook gestorven zijn, maar het volk en ook zijn eigen leerlingen zouden dan ten aanzien van die paria's toch wel erg dubieus gekeken hebben en gezocht hebben naar een andere weg om dat geloof dan toch maar te verkondigen. Het is dus duidelijk, de tijd was er rijp voor. Dit gebied gaf de grootste mogelijkheden, zowel voor verkondiging, acceptatie, als ook verbreiding. Ik hoop dat het daarmee voldoende is gezegd.
Waarom heeft het Jodendom zo'n grote plaats in de mensheid ingenomen? zou je kunnen zeggen dat ze een bepaalde functie zouden kunnen hebben in de bewustwording van de mensheid als geheel?
Je kunt alles zeggen wanneer je dat wilt. Maar zo'n grote plaats is iets wat ik toch wel tussen aanhalingstekens wil plaatsen. Laten we ons heel goed realiseren dat zelfs nu het christendom ver in de minderheid is ten aanzien van andere filosofische denkwijzen en geloofsvormen. Het jodendom echter is de basis geweest van het christendom. Ofschoon Jezus heeft gezegd dat hij het einde was van het oude verbond, hebben zijn volgelingen altijd de Judeese wijsheid van het Oude Testament mee als basis genomen voor hun gedraging en hun verkondiging. Het resultaat is dus dat de belangrijkheid van het jodendom groter is geworden door het ontstaan van de christenheid. Voor die tijd was het in feite een betrekkelijk klein volk dat niet al te veel invloed had en dat eigenlijk zelfs door de Romeinen niet voor vol werd genomen. Ze konden namelijk weinig rijkdom opleveren en de exploitatie was dus de moeite niet waard, maar ze waren van strategisch belang, mede gezien wat men in Egypte wilde bereiken, dus heeft men het bezet en beheerd. Ik geloof dat je van het jodendom wel kunt zeggen dat het in de westelijke wereld de basis is geweest van het eengodendom. Daarbij vergeten veel mensen dat bijvoorbeeld het hindoeïsme eveneens een eengodendom is, waarbij de verschillende gezichten van de godheid niet betekenen afzonderlijke personen, maar in feite betekenen volgens de Brahmaanse leerstelling de aangezichten van een kracht die men zelf niet kan kennen. Hetzelfde geldt voor bepaalde Griekse leringen. Ook daar heb je wel te maken met een heel pantheon. Maar daarachter staat Kronos. En achter Kronos staat de onbekende macht waaruit die voortkomt. Het is dus heel erg moeilijk om te zeggen. Het is de belangrijkste verkonder geweest van het eengodendom. Maar ik denk dat je wel kunt zeggen dat het dualisme, dus God en tegen God of Satan, dus in het jodendom al betrekkelijk vroeg verankerd is geweest. En daarmee de opvattingen van zeer veel mensen sterk heeft beïnvloed. Verder dient men er rekening mee te houden, en dat is weer een ander punt, dat de Joden zeker rond de tijd van 100 voor Christus, 150 voor Christus, tot misschien zelfs 70 tot 100 na Christus, de belangrijkste handelaren waren in het Middellandse zeegebied, en daardoor de verbreiding van hun cultuur aanmerkelijk eenvoudiger plaatsvond dan bijvoorbeeld de Griekse, de Syrische enzovoorts enzovoorts. Daarvoor zijn ze dus van belang. Of ze een bijzondere plaats hebben gehad, we hebben ze die plaats gegeven. En misschien hadden ze die plaats al snel verloren wanneer men niet had gezegd dat zij de moordenaars van Jezus waren, wat natuurlijk helemaal niet klopt. Want als we het zo bekijken, dan zijn er hier ook jodenmoordenaars in Nederland geweest. En er zijn gods lasteraars en moordenaars geweest in alle landen. Dat is een kwestie van visie. Maar het jodendom is belangrijk omdat het zichzelf heeft weten te behouden met een eigen cultureel patroon, terwijl het internationaal verdeeld was. Het jodendom in de diaspora krijgt eigenlijk een bijzondere nadruk doordat het zijn oude waarden niet prijsgeeft. En als er enige culturele invloed is uitgegaan van het jodendom, mogen we dat vooral aan die jaren in de diaspora afmeten. Voldoende?
Een vraag die eigenlijk in het verlengde ligt van de vorige vraag. heeft het Jodendom in geestelijk opzicht nog een taak in de toekomst voor de mensheid?
Dat is iets waar ik moeilijk over kan oordelen, omdat de Joden vele figuren hebben voortgebracht die geestelijk heel erg belangrijk zijn geweest en dat zal blijven doen, mede gezien de culturele tradities van dit volk. Maar of ze in de toekomst geestelijk belangrijk zijn, dat zal aan zelf liggen en aan de wereld. Geestelijk belangrijk is datgene waarin je jezelf terugvindt, waarin je door jezelf een relatie met kosmos, God of wat dan ook terugvindt en van daaruit leert leven volgens een besef dat verder reikt dan zuivere materiële waarden alleen. Voldoende?
Kunnen de mensen die straks in Israël geboren zullen worden, nu in de sferen beïnvloed worden om mee te helpen een beter Israël te vormen?
Ja. Mag ik een eigenaardige opmerking maken? Als ze incarneerden zo stom zijn voor een incarnatie in Israël te kiezen in deze tijd, zal het heel erg moeilijk zijn om ze verder nog iets aan het verstand te brengen.
Wordt er al geestelijk invloed op de Israëliërs uitgeoefend? Zo niet, wordt dat dan een van uw taken als de orde hier stopt?
De orde is eigenlijk al gestopt. Naast vele andere volkeren zijn we al ongeveer 10 jaar bezig, ook met Israël, aan het Jodendom daar. Alleen u ziet, de resultaten zijn betrekkelijk gering, omdat uiterlijkheden voor mensen nu helemaal meer tellen dan een innerlijke stem. En als je ze iets op wilt leggen, dan kom je in grote moeilijkheden, omdat je dan de vrijheid van eigen ontwikkeling ontneemt en daarmee veel te grote verantwoordelijkheden op je laat. Voldoende?
Wat zou een goede en praktische stap zijn van Israël om te laten zien dat het werkelijk vrede wil?
In de eerste plaats, treed niet zo hard op tegen de Palestijnen. Integendeel, probeer ze weer rechten te geven, ook wanneer je weet dat ze in feite tegen je zijn. Spreek met de PLO, want dat is nu eenmaal de politieke representant van de Palestijnen en daarmee ook van zeer vele Palestijnse invloeden die lopen van banken en technische firma's tot zeg maar staatsposities in vele landen en daardoor een betere samenwerking mogelijk maken met de islam. Men moet niet vergeten dat in de islam door Mohammed is gesteld dat je respect moet hebben voor de Joden en voor de christenen, omdat ze leven uit dezelfde grondwaarheid en alleen de profeet zelf nog niet hebben leren erkennen. En wanneer je dat dus ziet als een basis om verder te gaan, dan kun je inderdaad veel bereiken. Het betekent geen verdere vestigingen aan de Westbank. Besprekingen met deze mensen en hun vertegenwoordigers direct en niet alleen indirect. Het staken van overdadig wapengeweld en repressief optreden waar dit mogelijk is. Het beschermen van de Palestijnen tegen de Joodse settlers die in vele gevallen toch wel heel erg hard en onmenselijk optreden tegen hun buren. Wanneer je rechtvaardig wordt, kun je na enige tijd een antwoord verwachten waarin enige rechtvaardigheid niet uitgesloten is. Men moet echter beseffen dat dit een tijd duurt en geen wondermiddel is, omdat iemand die veel onrecht heeft ondergaan, Israël zelf is er een voorbeeld van, vaak heel veel moeite heeft om te beseffen dat het onrecht ook voor een deel uit hemzelf is voortgekomen. Voldoende?
Welke waarborgen zouden er moeten gesteld worden om tegelijkertijd de veiligheid te handhaven?
Ik denk dat de waarborg van de veiligheid ligt in het feit dat elke Jood bereid is Israël te verdedigen met zijn leven en alle middelen waarover hij beschikt als het wordt aangevallen. De veiligheid ligt in de samenhang van het volk, niet in de macht die het vaak nodeloos naar buiten toe tentoon kan spreiden. Voldoende?
Wat zouden de omringende Arabische landen kunnen doen om hun vredeswil te tonen?
Ik denk dat ze heel veel hebben gedaan om die vredeswil te tonen, met een uitzondering van bepaalde zeer fanatieke landen. Denk aan Iran, maar ook aan Syrië bijvoorbeeld, aan Algerije, Tunis. Wanneer Israël daar een begin verwacht, zal het zeer waarschijnlijk vergeefs wachten. Wanneer het zelf een begin maakt, zullen invloeden als die van Dubai onder meer zodanig groot zijn en gelijktijdig de reden tot verweer en aanvallen van Israël zoveel geringer, dat dergelijke landen die zich met fanatisme op de uitroeiing van Israël storten, eigenlijk geen mogelijkheid meer hebben zich daaraan te wijden zonder gelijktijdig de steun en samenhang in de islamitische wereld die ze tot nog toe genieten geheel te verliezen en alleen te staan. Goed doen?
Hoe kan het terrorisme verdwijnen in deze gebieden?
Zolang terrorisme zelfs nog door een voetbalwedstrijd kan ontstaan, lijkt het me moeilijk om het waar dan ook uit te roeien. Je moet de mens leren dat bezit en macht niet zo belangrijk zijn als betekenis voor je medemens. Dat je je waarde nooit kunt bewijzen door sterker te zijn, maar wel door beter en sneller te zijn dan anderen wanneer het gaat om het helpen. Wanneer je dit gaat begrijpen, dan verdwijnt het terrorisme als vanzelf. Terrorisme is de machteloosheid van hen die macht, gezag en zeggingschap begeren, omgezet in een gewelddadigheid. Voldoende?
Wat zijn de perspectieven van een samenleven in vrede van Joden en Arabieren?
Wanneer ze elkaar helpen en niet proberen de superioriteit van hun eigen geloof boven alles te stellen, dan zal blijken dat ze vele kwaliteiten en eigenschappen gemeen hebben. En dan zou Israël meer kunnen zijn, produceren en zelfs uitvinden dan tot op het ogenblik het geval is, terwijl gelijktijdig de Arabische staten door hun contacten met Israël en eventueel ook de directe hulp van Israëlitische burgers eveneens hun eigen pijl verder zouden kunnen vergroten zonder daarbij tot een directe afhankelijkheid te komen van bijvoorbeeld internationale bedrijven en trusts of grote staten als Rusland en de Verenigde Staten. Hoe doen we?
Dit is de laatste schriftelijke vraag. Hoe zou de houding van de andere, bijvoorbeeld Europese landen, moeten zijn om het conflict tussen Joden en Arabieren te helpen oplossen?
Wees goed voor de Joden, maar ook voor de Arabieren. Kies geen partij, help niemand met wapens of met financiën die in wapens kunnen worden omgezet, maar help iedereen om te leren beter te werken met de middelen die hij heeft en de problemen op te lossen waaronder volkeren en landen lijden. Leer ze kortom een welvaart te vinden binnen hun eigen gemeenschap, uit eigen krachten met hun eigen middelen, en u zult daardoor de vrede in het nabije oosten aanmerkelijk vergroten. Dan nu gaan we kijken of u nog mondeling wat heeft in te brengen.
De vraag is de houding van Israël, ook niet uit veel voort uit angst, dat als zij niet hard optreden, dat ze dan onmiddellijk denken, dan komen we eronder.
Ongetwijfeld waar. Maar vergeet u niet dat deze angst in feite internationaal bestaat. Of dacht u dat het niet volledig willen ontwapenen van Rusland en de Verenigde Staten, twee landen die in feite er groot belang bij zouden hebben, hun militaire uitgaven aanmerkelijk te bekorten, dat deze neiging om het niet te doen niet voortkomt uit angst. Dat maatregelen van regeringen om de burgers bepaalde mogelijkheden of rechten te ontnemen of niet toe te kennen ook niet voortkomen uit angst dat deze de heersende machtsstructuur zou kunnen aantasten. Angst is algemeen. En zeker, Israël kent angst, natuurlijk. Dat is ook geen wonder. Maar is die angst op te lossen door angst te scheppen en daarmee uit terreur geboren te zien worden en uit vernietiging? Er staat een heel mooi gezegde in de Bijbelse achtergrond: wie het zwaard opheft zal er door vergaan, maar hij die de ploegschaars smeet uit zijn zwaard zal de welvaart kennen van een rijke oogst. Ik geloof dat je dat de mensen meer zou moeten voorhouden. Ik geloof dat het genoeg is als antwoord.
Maar nog iets verder over de Palestijnen. Natuurlijk. Ik meende dat er een bepaalde groep is die kinderen als zodanig invloeden dat bij elke daad tegenover de Israël, tegenover de Joden, dat het altijd kinderen zijn. Is er nou een bepaalde groep bij de Palestijnen die die kindergroep beïnvloeden? Want waarom doen de Palestijnen en de volwassenen veel te weinig? Of?
Omdat de volwassenen veel zwaarder zouden worden aangepakt. Dat is in het verleden gebeurd. De burgemeester die op een gegeven ogenblik een paar dingetjes zei die Israël niet aangenaam waren, kwam er wel met een paar gebroken benen een lichte verminking af. Zijn ruggengraat is beschadigd, is nu nog verlamd. Wel, kijk, dat optreden van Israël heeft dus met zich meegebracht dat je hierdoor zoekt naar degenen die eigenlijk door de publieke opinie nog voor een groot gedeelte beschermd worden. En dan kies je de kinderen en de vrouwen uit. Want kinderen en vrouwen zijn altijd voor de mensen meer waard dan die kerels die dat dan doen en die natuurlijk terroristen zijn. Met andere woorden, men heeft door wreedheid geleerd dat het beter is zo nu en dan een kind leven op te offeren aan een protest, dan volwassenen te laten protesteren en alleen vrouwen en kinderen over te houden. En wanneer u dat kunt begrijpen, dan zult u ook begrijpen waarom de verschillende groeperingen, en dat zijn heus niet alleen de fanatieken, zoals Abu Hassan en dergelijke, die in die Avada proberen om de kinderen en de vrouwen vooral op straat te krijgen. Want dat is iets wat tegen het verweer erg moeilijk wordt. En de manier waarop je dat afstraft zal al heel snel tot internationale opspraak voeren en daardoor pressie uitoefenen op Israël. Dat is de reden waarom men het doet.
iets te vragen. Je had het straks over door de groeiende wereldbevolking, decimeren van de wereldbevolking in de toekomst. Zou het Midden-Oosten, waar Israël een deel van uitmaakt, een ruïnes zijn of een kans krijgen?
Nou, ik heb hier niet gedacht aan een wereldoorlog. Maar zoals u weet, bevindt u zich op het ogenblik in een klimatologische verandering die mede door de mens in feite tot stand is gebracht. Wanneer we eenvoudig aannemen dat rond 2025 tot 50 het gemiddelde peil van de oceanen gestegen is met ongeveer 45 tot 55 centimeter, dan kunt u daaruit al aflezen dat het hierdoor erg moeilijk zou worden om bijvoorbeeld geheel Nederland te behouden zoals het is. Al is het alleen maar dat grondwater zouter wordt en dergelijke dingen, als je de dijken bestand kunt houden tegen de stormvloeden die dan natuurlijk veel meer optreden. De verdeling van de luchtstromingen, cyclonen, anticyclonen, is eveneens al sterk afwijkend van wat, zullen we zeggen, van 1900 tot 1950 het geval was. We kunnen dus zien dat er hier grote veranderingen zijn. Deze veranderingen betekenen verder een grote invloed dus op de levensmogelijkheden. Wat dat kan betekenen, kunt u in delen van Afrika bijvoorbeeld al zien. De mens kan eenvoudig niet voortleven zoals hij leeft, maar hij is niet bereid om beperkingen te aanvaarden. Dit impliceert dat het voorlopig nog wel verder zal gaan. Dat houdt in dat wanneer er al beslissingen vallen om het milieu te sparen en dergelijke, deze in de meeste landen pas na 10 tot 20 jaar kunnen worden verwacht, maar na die 10 of 20 jaar is de afwijking aanmerkelijk vergroot en is dus ook de verandering in de atmosfeer en in de geladen lagen in die atmosfeer, beter gezegd de stratosfeer, dus aanmerkelijk voortgeschreden. Dat wil zeggen dat we een versnelling krijgen dus van het geheel en daarom noem ik het jaar ongeveer 2050. Wanneer dit gebeurt, dan is het niet meer mogelijk om de mensen in leven te houden volgens de huidige normen van welvaart of welstand. Het houdt in dat men gelden nodig heeft voor allerhande dingen die moeten worden gewonnen en arbeidskracht nodig zal hebben die moet worden ontnomen aan de industriële structuren die hier zijn. Het wil verder zeggen dat landbouwers te maken zullen krijgen met zeer onregelmatige oogstopbrengsten, ofschoon wanneer het broeikaseffect toeneemt, ongetwijfeld bepaalde delen als Noord-Canada en Siberië bijvoorbeeld meer kunnen gaan produceren aan voedingsmiddelen, maar zeker niet genoeg voor de hele wereld. Wanneer ze dat realiseert, is een decimering van de mensheid rond deze periode van het jaar 2040-2050 een zeer grote waarschijnlijkheid. Het is zelfs mogelijk dat op grond van de ontstane problemen voordien al allerhand strijd, handelingen, misachting van menselijke noden en dergelijke op zullen treden, waardoor de bevolkingsaantallen al veel eerder gedecimeerd zullen zijn. Maar dit zal voor het jaar 2010 waarschijnlijk niet het geval zijn. Voldoende? Nou vrienden, dat was het dan. En dan wil ik eigenlijk toch tot besluit nog een paar dingen op mijn manier zeggen. Daar waar de tempel stond, gloeit nu de halve maan. Daar waar de welvaart was, moeten mensen stenen gooiend gaan te zoeken naar hun eigen recht. Wat is de werkelijkheid die zin geeft aan dit al in deze tijd, in deze waarde, deze zoekende verwarring waarin men niet zichzelf kan zijn? Is het menselijke weten, menselijk begrijpen dan zo verward, zo bang, zo klein, dat men niet meer als mens wil leven, maar als een vreemde automaat die door ideeën voortgedreven de werkelijkheid niet meer verstaat en anderen dwingt zichzelf te offeren, aan zichzelf ten gronde door te gaan, alleen omdat men mens zijn zelf niet aandurft of niet kan verstaan. O Israël, uw grote krachten, uw grote macht, uw werkelijkheid, zij vergaan in steeds meer smachten ontstaan door uw onmenselijkheid. O Islam, met uw grote waarden, u zoeken naar rechtvaardigheid, u zoeken naar de eeuwige waarden, het zoeken naar het ware pad. Gij zwelgt uw eigen grootheid en drinkt aan eigen waan u zat, zodat gij niet uzelf meer zijt en niet uzelf meer verstaat. Is daardoor soms dat al uw waarde verdwijnt en langzaam rot vergaat. O christendom, uw grote waarden, uw droom van naast en liefde werkelijkheid, kunt ge alleen uzelf handhaven, omdat ge steeds uzelf misleidt. Ge spreekt van God en meent belangen. Spreekt van uw Heer en meent uw macht. Maar in de nederigheid en liefde ligt christendom uw ware kracht. Veroordeel dan niet. Spreek geen oordeel over anderen, over eigen zijn. Leef de kracht waarin je kunt geloven. En wees bewust daarin klein dienstbaar, zoekend naar de minste waarde waaruit nog voortvloeit menselijkheid, en leef op aarde innerlijk de krachten van God en schep zo eeuwigheid die ook het heden kan omvormen. Gij al te saam, gij moet verstaan dat slechts hij die in zich de kracht kan dragen, die niet bevestiging wil vragen van uiterlijkheden, voort kan gaan en ware mensheid doet bestaan op aarde en daarna in alle sfeer. De tempel staat in ieders hart, niet slechts op Sion. Dat moet iedereen verstaan. De uiterlijkheden van een tempel zijn een waan die slechts de waarheid kan vertreden die in de mens geboren wordt en in hem voortleeft alle dagen. Schiet gij aan wat in u waar bestaat tekort, ge zult op aard en ook daarna te moeten dragen. Tje, neem het me niet kwalijk. Ik weet dat het gebruikelijk is om, wanneer we zo'n uitbarsting plegen, u te vragen om de woorden te geven. Maar Het is hier pro en contra Israël geweest. Ik ben niet pro, ik ben niet contra. Ik zoek naar de werkelijke waarden. En die werkelijke waarden, die zoek ik niet alleen voor Israël. Ik vroeg mijzelf af of een mens die niet leeft vanuit zijn innerlijke kracht en deze waar maakt, ooit een mens kan zijn. Ik geloof dat het antwoord is: alle grote en kleine godsdiensten en filosofische beschouwingen op aarde hebben alleen zin wanneer ze innerlijk beleefd worden, omdat innerlijk de formulering een kosmisch karakter krijgt en dan voorkomt als een werkelijk leven, een werkelijke kracht waaruit je bestaan als vanzelf gestalte krijgt op een harmonische, op een menselijke manier. Daarom heb ik die uitbarsting gepleegd. Niet tegen, niet voor, maar zoekend naar de ziel. En Israël, uw ziel is schoon. Maar ge hebt haar met gewaden behangen, gemaakt tot een overspelige vrouw, omdat ge haar reinheid niet hebt kunnen beseffen. O Israël, o christendom, o boeddhisme, islam, wat hebt ge gemaakt van het licht dat in u leeft? Een gaspitje waarop u stoffelijke belangen probeert gaar te smoren. En dat is de conclusie die ik wil trekken. Niet alleen Israël faalt. Alle falen. Die denken dat uiterlijkheden belangrijker zijn dan het innerlijk. Die denken dat uiterlijke wetten van meer belang zijn dan de kosmische wet die elke mens is ingegrift. En in een tijd van verandering, en dat is deze tijd, zal de mens alleen daar zijn rust, zijn kracht en zijn waarde kunnen vinden. Als ik het daarbij laat, moet u het me maar vergeven. En als u vindt dat ik te veel gepreekt heb, nou ja, zelfs uw minister-president kan het zo nu en dan nog doen, dus waarom zou ik niet? En als u denkt dat ik een klein beetje gelijk heb, kijk dan niet hoe anderen tekortschieten. Kijk even naar uzelf. En als u denkt, ja, maar dat is zo vervelend, dring iets verder door, dan vindt u het licht, de kracht en de rust waaruit u werken kunt volgens datgene wat u zijt, maar ook datgene wat de mensheid nodig heeft. Ik dank u voor uw aandacht. Goedenavond.